Hallo iedereen en welkom bij Graspraak. Mijn naam is Jens en ja, voor de verandering zit ik hier eens niet met Niki aan tafel. Niki zit momenteel op een vliegtuig terug richting België omdat ze een weekendje in Duitsland heeft doorgebracht. Maar ik heb wel een speciale gast hier bij ons aan tafel en vandaag zit ik hier met Signe Manen. Dag Signe.
Hallo iedereen, dankjewel om hier te zijn.
Ja, jij bedankt. Ik ben heel enthousiast eigenlijk om eens een babbel te kunnen doen met jou. Ja, jij bent een boek aan het uitbrengen op dit moment. Hey? Een boek dat eigenlijk ook aansluit bij onze interesses.
Klopt. Dus ik heb samen met twee andere mensen aan een boek aan het werken. En dat boek gaat over Vlaamse folklore. Dus in het boek hervertel ik 36 Vlaamse volksverhalen. En het boek is ook geïllustreerd door Kate Zederberg samen met een editor, Kiria Seabrook.
Oké, cool. Nu, we gaan dat zo meteen grondig exploreren, dat boek. Maar eerst heb ik nog een paar mensen die ik moet bedanken aan het begin van de aflevering. Dat zijn de mensen die ons steunen op Patreon. Wil je zelf ook je naam in elke aflevering horen? Ga naar patreon.com/graspraak of vind de link op graspraak.be. Deze week bedanken we Jelle T89, Pieter Descan, Mitropool, Anne Vinke, Mark van Kampenhout, Clara Lucie, Sandy B, Lord Arthur, Annelies de Koning, Betty Sue, Michel Buik, Ieper, Kevin en Sarah, Johanna, Benedict Helissen, Shani Hoosens, Ray, Sarah S, Anne van Woensel, Michiel Provoost, Lenny Wiemes, Julie van Malderen, Shari Polvliet, Miguel Fernandez Pres, Dejan, Mike Keizer, Josie, Michael Onklings, Zustage en Suzanne van Dalen. Allemaal topmensen die het nooit gaan voor hebben dat ze heel hun tuin uitspitten, nieuw gras zaaien en dat de volgende dag al dat zaad is opgepikt door vogels. Godverdorie. Nog een reden om vogels te haten. Nu dat achter de rug is, Signe, nogmaals welkom. Ik ben echt heel enthousiast om hier met jou te spreken. We zijn dit interview ook al enkele maanden aan het plannen intussen.
Ja, klopt. Ik ben heel erg enthousiast om hier te zijn.
Nu, het is ook door een van onze luisteraars dat ik bij jou terechtgekomen ben. Je hebt een Kickstarter gedaan om, om wat funding te voorzien voor jouw boek. En die Kickstarter is als vroeg of laat is doorgestuurd geweest door iemand. En ja, toen ik de synopsis las, was ik eigenlijk direct verkocht. Dacht ik, oké, ik wil dat boek lezen, maar ik wil ook eens kunnen spreken met die dame. Dus ik ben blij dat je hier aan tafel zit nu.
Ja, ik ook.
En onze katten zijn ook heel blij, want ik denk dat ze uw kat aan het ruiken zijn.
Ja, inderdaad. Ze zijn heel erg lief.
Misschien moeten we eens beginnen met de titel van het boek. Ik zal het u anders zelf keer laten voorstellen. Heb je er daarnet al een klein stukje over kunnen vertellen?
Mm-hmm. Dus het boek heet Flemish Folktales Retold.
Ja, dat is meteen ook
dat is de enthousiaste kat.
Nee, hij ziet er zelf ook uit alsof dat hij thuis hoort in een Flemish Folktale. Dus hij voelt zich misschien een beetje aangesproken.
En er komen veel katten voor in het boek, dus
ja, we hebben al een klein beetje gesproken voor de opname. Je hebt al laten vallen dat er toch redelijk wat beestjes in te pas komen, in uw boek.
Ja, klopt. Dus in onze Vlaamse volksverhalen hebben we een heleboel verhalen die te maken hebben met dieren. En vooral katten, hazen, honden ook soms. Die worden meestal geassocieerd met de duivel. ik ben aan het denken, er zitten ook konijnen in. Maar vooral die dieren die mensen tegenkwamen op in de straat en op de een of andere manier schrik van hadden.
Ja, toen mij ze ook meteen denken aan iets dat in de jaren 90 toch vaak nog gezegd werd door de oudere generaties. Als ze zo spraken over iets van heel vroeger, zeiden ze al snel van uit de tijd dat de dieren nog konden praten.
Ja, inderdaad.
En ik zie daar eigenlijk ook wel een verband in, net omdat er zoveel van die verhalen zijn die ook met dieren te maken hebben. Dat er daar misschien toch wel ergens een link in zal zitten, ik weet het ook niet. En ja, het is ook een beetje typisch aan in onze streek. Er zijn hier veel sprookjes ontstaan. We zitten ook niet zo ver van Duitsland met de broeders Grimm en zo. Dat had ook heel vaak ook met dieren te maken. Hè.
Ja. Ja,
misschien dat mensen vroeger als nog een beetje dichter stonden bij de natuur, dat er misschien iets meer bijgeloof was rond die dieren of zo.
Ja, klopt. Er was zeker meer bijgeloof. Ook in Vlaanderen, mensen geloven echt dat er een heleboel mensen waren die van gedaante konden veranderen. Mm-hmm. Dus je ziet dat al met kludden die een kat kan zijn en een hond en een vleermuis en zelf een boom. Maar dan heb je ook een heleboel volksverhalen over heksen die katten zijn of zelf eksters. Dus eksters zitten ook in het boek. dus er is ook zoiets van een fascinatie om dat mensen echt zouden weten van hoe het voelt om misschien niet een mens te zijn, maar een extra of een kat. Of...
Ja, maar ik moet zeggen, mij persoonlijk spreekt dat ook wel aan. Zo, als ik zo mijn 9-to-5 aan het doen ben en zo, en ik ben al voor de vijfde dag in de week aan het werken, dan wens ik ook soms een keer dat ik in de zon kon liggen, like kat voor de rest van de dag.
Inderdaad. Ik zou ook geen nee zeggen om zo voor altijd een kat te zijn. Geen enkel probleem.
Ja, direct eigenlijk. Ja, maar dat is ook iets dat in heel veel landen ook wel blijft terugkomen. Nee, als ze zo kijken naar de heksenverhalen en zo, de heksen, hun familiars, dat waren ook altijd dieren waar dat ze hun kracht uitputten of die ze konden besturen of zo, of in een dier konden veranderen. En ook hier in België heb je zo de legende van de bokkenrijders, wat dat dan ook weer is, dat ze konden vliegen op die bokken. Dus ja, het is wel een thema dat blijft terugkeren als je door de mythologie kijkt. Maar ik zal misschien al eerst beginnen te vragen, wat heeft er u geïnspireerd om een boek te maken rond Vlaamse folklore? Wat is een aanzet voor u geweest? En heb je daar zelf al een achtergrond in, waardoor dat die interesse misschien begonnen is?
Eigenlijk is de aanzet Schotland. Mm-hmm. Omdat, ik heb Engelse literatuur gestudeerd en ik ga heel erg graag naar Schotland. En in Schotland heb je... zoveel volksverhalen en zoveel folklore, zoals selkies, die vrouwen die in zeehonden kunnen veranderen, dat vond ik altijd super fascinerend. En op een bepaald moment begon ik na te denken van, hebben wij hier in België ook zoiets? Want ik had nog nooit een volksverhaal of zoiets gehoord van dat echt Belgisch was. Mm-hmm. Behalve misschien zo Dardennen, omdat daar heb je zo die veen en zo wat meer dan hier. Dus dan ben ik beginnen te researchen doen naar Vlaamse volksverhalen. En dan ontdekte ik dat we inderdaad een heleboel volksverhalen hebben. Mm-hmm. Maar je hoort die nooit. Dus dan dacht ik, oké, laten we een boek schrijven.
Ja, ik denk dat dat iets is dat ook een beetje verdwenen is in zo de laatste twee generaties. Hè. Ik meen mij te herinneren dat zo mijn grootouders en zo vroeger wel heel vaak verhalen vertellen rond veeën, rond heksen, rond ja, mythische wezens, eender wat. Mijn opa was zot van dat soort verhalen te vertellen aan ons. Ik denk dat dat ook mijn interesse een beetje gepikt heeft destijds. Maar ik denk zo de laatste generaties dat er gewoon al zodanig veel afleiding is in de wereld dat je dat niet echt mee nodig hebt. Maar zo... Ja, vroeger was dat ook meer een standaard. Hè? In de tijd dat er nog geen televisie was en nog niet iedereen kon lezen en zo. Zo echt gewoon rond de kampvuur zitten verhalen te vertellen. Of de mensen in het dorp zijn samen aan het werken en zijn gewoon lokale legendes aan het doorspelen aan elkaar en zo. Maar dat is iets dat een beetje uit onze cultuur verdwenen is, volgens mij.
Ja, dat is inderdaad wel verdwenen. Mijn grootouders, ik kan mij niet echt herinneren dat zij volksverhalen vertelden. Zo wat over de buren en zo. Ja. Dat wel. Volksverhaal, ik kan het mij niet herinneren. Dus voor mij was dat volledig iets nieuws. Maar helaas is er inderdaad heel erg weinig informatie over te vinden. En ook dan over specifiek Vlaanderen moet je echt wel al heel wat research gaan doen. Je moet naar rommelmarkten gaan, tweedehandswinkels afschuimen, gewoon om wat bronnen te vinden. En sommige staan wel online. Gelijk een tip is de Vlaamse Volksverhalenbank. Als je dat indrukt op Google, kun je een heleboel korte verhaaltjes vinden.
Ja, dat is iets dat ik ook al vaak ondervonden heb in research voor grafspraak. Want wij proberen ons ook zoveel mogelijk op Vlaamse bodem te begeven. Want ja, alles publiek zit hier, dus natuurlijk is dat interessanter. Maar het is soms heel moeilijk om echt een uitgebreid verhaal te kunnen vertellen rond de Vlaamse volkslegende. Dus nog een reden dat we enthousiast zijn dat er nu een boek aan het verschijnen is. Ik denk dat zowel Niki als ik dat met veel plezier gaan lezen ook, wanneer dat in de rek ligt. Maar goed, misschien moet ik eerst keer de kans geven om het verhaaltje te vertellen dat je meegebracht hebt voor ons. Heb je iets mee uit je boek, hè?
Ja, klopt. Dus ik heb een van de verhaaltjes die in het boek komt verteld in het Nederlands. We gaan deze nu voorlezen. Dus de titel is De Hazen en de Muziekspeler. Frans keek naar de arbeiders, naaisters en ambachtslieden die zich verzamelden op het marktplein. Hij had zijn rieten rugkorf verborgen in het nabijgelegen bos omdat hij vreesde dat wat er in het vorige dorp gebeurd was, zich hier zou herhalen. Toen de bewoners daar een zwerver zagen die kammen, kleine schoolbordjes en oude weegschalen verkocht, gooiden ze stenen naar hem. Eén man had zelf gedreigd om zijn korf in brand te steken. Deze keer wilde hij de dorpsbewoners langzaam benaderen. Misschien zou hij zelfs een liedje op zijn accordeon spelen en hen zo laten zien dat hij een betrouwbaar persoon was, die hen nooit zou aanvallen terwijl ze sliepen en er met al hun waardevolle spullen vandoor zou gaan. Maar hij had gedacht hen in de kroeg te vinden, terwijl ze dronken, roddelden en vloekten, niet verzameld op het marktplein. Wat gaan we doen? Vroeg een man die op een bankje stond aan de menigte. Gaan we die duivelachtige hazen ons allemaal laten vermoorden? Ze hebben hem niet vermoord, zei een vrouw. Weet je het weer al eens beter, mevrouw lieve? Hij was een verwende dwaas, zei ze. Zoals iedereen heeft hij de verhalen vaak genoeg gehoord. Maar luisterde hij? Nee. Hij ging het bos in. En wat doet de hek? Hij gooit met een stok naar een haas. Wat had hij verwacht? Dat de hazen hem tot hun heerser zouden verklaren en hem zouden ronddragen in een draagstoel? Dus jij koort moord goed. Er was geen moord. Zijn angst zorgde ervoor dat zijn hart stopte met kloppen. We weten allemaal dat hij door honderden hazen het bos is uitgejaagd. En ik zeg enkel dat hij maar geen dingen naar de dieren had moeten gooien, tenzij het zijn bedoeling was om te sterven van de schrik. Ik weet wat jij bent. Jij bent een van die langoorige beesten, nietwaar, mevrouw lieve? Jij verandert in een haas en drinkt het bloed van de onschuldige zielen die jouw pad kruisen. Je vervloekt hen en hij ontdekte de waarheid, nietwaar? Daarom hebben jij en uw hazen hem vermoord. Hoe durf je? Hoe durf je te zeggen dat ik een heks ben? Hoe durf je mij te beschuldigen van... Frans had genoeg gehoord. Hij verliet het marktplein en ging terug naar het bos. Hij staarde naar de bomen achter zich door een van de handspiegels die in zijn rugkorf lagen. Geduldig wachtte hij tot er een schaduw verscheen. Een teken dat er hekserij in de buurt was. Of iets anders dat suggesteerde dat een donkere toverspreuk over deze bossen hing. Maar er gebeurde niks. En al snel wiegde het gezang van een appelvink hem in slaap. Het was pikdonker toen Frans zijn ogen opende. Hij ging dieper het bos in. Zijn ademhaling klonk luider dan de takjes die onder zijn laarzen kraakten en hij durfde amper te ademen. Hij rilde toen de spookachtige roep van een uil door het bos weerklonk. Frans verstijfde toen hij plotseling een haas zag zitten voor een boom. Het leek alsof de grote bruine ogen van de haas probeerden te lezen wat er in Frans zijn hoofd omhing. Hij zag meedogenloosheid in die ogen. Meedogenloosheid jegens degenen die de haas kwaad wilden doen, maar ook angst. Angst voor degenen die het dier kwaad wilden toewensen. Frans boog. Hij opende zijn zak en liet de haas zijn rode accordeon zien. Het dier knikte. Hij bond het instrument aan zijn borst en drukte op de knoppen. Een wonderschone melodie weerhalmde door het bos. Nog nooit had hij zo goed gespeeld. Het duurde niet lang voordat er nog een haas verscheen. De twee hazen stonden op, raakten elkaars poten aan en begonnen te dansen. Toen kwam er nog een haas aan, en nog één, en nog één. En net toen Frans dacht dat er geen hazen meer in het bos konden zijn, verschenen er nog 20. Ze dansten rond de bomen terwijl hij speelde. Terwijl ze zwierden, scheurden hun achterpoten het mos uit de grond en creëerden ze het soort cirkels dat Frans anderen vaak had horen beschrijven als heksenkringen. Er werd gezegd dat deze cirkels vervloekt waren en dat wie erin stapte voor altijd verloren was. Maar zo zag Frans ze niet. Voor hem betekenden de cirkels verbondenheid. Af en toe stopte een haas met de dansen om naar de maan te staren. Toen haar zilveren licht begon te vervagen, verdwenen ook de hazen. Frans dacht na. Mensen accepteerden hem niet zoals hij was, maar de hazen deden dat wel. Hij wist niet of ze heksen waren, maar het kon hem ook niet schelen als dat zo was. Hij behoorde in hun heksenkring. Frans ging aan het werk en bouwde zichzelf een klein hutje in het bos. De meest elementaire luxe ontbrak en velen zouden de primitieve constructie onbewoonbaar verklaren. Maar het maakte Frans niks uit. Eindelijk leerde hij goed te lachen. Hij leefde van de overvloed die het bos te bieden had. En soms lieten de hazen wat brood of kaas bij zijn deur achter. Elke nacht speelde hij zijn accordeon voor de dieren, terwijl ze dansten tot de zon een einde maakte aan de vrolijkheid. Maar er was nooit echt een einde. De maan en de hazen keerden altijd samen terug.
Oké, mooi. Nu, dat is een van de meer dan 30 verhalen die in uw boek zullen te lezen zijn. En vanaf wanneer kunnen mensen uw boek juist vinden?
Dus in juni gaat het overal verkrijgbaar zijn. We gaan eerst zorgen dat alle lieve mensen die de Kickstarter gebackt hebben, hun kopies krijgen. En vanaf dan Ja, op Amazon en zo.
Ja. Ja, ik veronderstel dat het ook zal gelinkt staan op uw website tegen dan. Dus ja, misschien moet die er ook eens bij vermelden, dat mensen ook weten waar dat ze u kunnen vinden. Het is signemanen.com zeker?
Ja, signemanen.com. En ik heb ook een newsletter, signe.substack.com. Die is nu even heel stil geweest, omdat ik aan het boek aan het werken was. Maar binnenkort komen er daar weer mailtjes van. Dus.
Oké, okay, super. Nu, de website zal ook zeker gelinkt staan op raspraak.be in de casefile van deze aflevering. Dus wie meer wil weten over Signe haar werk en over het boek dat zal verschijnen, ga zeker eens naar raspraak.be. Maar laten we misschien eerst een keer teruggaan naar het verhaal dat je net verteld hebt. Is dat gebaseerd op een specifieke legende, hetgeen dat je mij net verteld hebt?
Dit is gebaseerd op twee kleine verhaaltjes, dus twee kleine volksverhaaltjes. En in het eerste volksverhaal hebben we een man en die gooit een stok naar een haas. En als gevolg, want dat zie je heel erg vaak in Vlaamse volksverhalen, is dat het een heel erg slecht idee is om dieren pijn te doen. Voilà, logisch is.
Mm-hmm. Dus als gevolg, kan erachter staan.
Ja, dus als gevolg wordt hij achtervolgd door honderden hazen en hij gaat naar huis en hij gaat basically dood van de schrik. En dan was er ook een ander volksverhaal over een muziekspeler. En die werd zo'n beetje luguber, een klein beetje duivelsachtig neergezet. En die muziekspeler die vindt uiteindelijk zijn weg naar de hazen en hij speelt voor die dieren en ze dansen. En hij beslist om daarbij te blijven.
Mm-hmm.
En dan ook in onze folklore veel heksen, gedaanteverwisselaars, zij zijn vaak hazen. Dus er is ook zo iets wat ik altijd heel erg leuk heb gevonden, is dat er een verhaaltje is die zegt dat als je in de winter in de sneeuw zit, 's nachts, dat hazen naar je zullen komen en die hazen zouden heksen zijn.
Oké, okay. Ooit al eens geprobeerd?
Dus, nee, helaas niet. Het sneeuwt niet zoveel.
Nee, dat is waar. De laatste jaren heb ik ook niet zoveel sneeuw gezien. En als het sneeuwt, ben ik meestal niet geneigd om veel buiten te zijn s'nachts. Maar ja, misschien een keer een tip voor mensen die het wel proberen.
Ja, inderdaad.
Is er iets specifiek dat u heeft aangetrokken aan dat verhaal, om dat te gebruiken in uw boek? Of in die verhalen eerder?
Ik vind de hazen heel erg inspirerend. Mm-hmm. En ook het boek is zo opgedeeld. Dus het is in 6 thema's opgedeeld. En in elk thema zijn er 6 verhalen. En een van die thema's zijn wezens van het woud. Mm-hmm. En dit zijn dus, die hoorden gewoon perfect in die hele bossfeer.
Ja, ja. Zo'n beetje een toverachtige beestenbos is boos eigenlijk.
Ja.
Oké, okay, maar leuk. Ja, ik kijk zeker al uit om meer te kunnen lezen in de rest van het boek. Waren er specifieke uitdagingen die je bent tegengekomen in het opzoeken van verhalen? Of om daar verder meer rond te weten te komen of dat een beetje uit te bouwen? Was dat een moeilijke opdracht voor jou?
Ik ben begonnen met het boek te schrijven ongeveer 10 maanden geleden. Maar ik had al zodanig veel research gedaan in Vlaamse folklore voor andere projecten en voor artikels, dat het eigenlijk redelijk goed allemaal te samen viel. Het was gelijk alsof dat ik een idee had van, ja, deze verhaaltje hoort erin, en deze niet, deze is misschien voor iets anders.
Mm-hmm.
Dus het is eigenlijk redelijk makkelijk gegaan om het allemaal zo wat uit te dokteren.
Ja, het is ook grotendeels vanuit je eigen interesse dat je zaken mm-hmm. vertelt in dat boek. Hè? En ja, ik denk dat dat ook wel merkbaar is, zowel in het verhaal dat je mij net verteld hebt, als in uw beschrijving dat je heeft van hoe dat aan die verhalen komt en zo. Dat wel duidelijk is dat dat iets is dat al wat langer in u zit.
Ja, er is al jaren passie aan vooraf. Dus, mm-hmm. En dat helpt, anders was het onmogelijk geweest. Ja.
Ja, en hoe zei je van die passie dan gaan naar, ik ga hier echt een boek van maken, want dat is toch een hele onderneming, dat is een hele tijdsinvestering. Ik zou persoonlijk ook niet weten hoe dat ik moet beginnen met te kijken van uit te geven en zo. Hoe is dat allemaal een beetje samengevallen voor u?
Dat heb ik eigenlijk allemaal te danken aan een vriendin. terwijl dat wij gewoon over folklore en zo aan het praten waren, mm-hmm. ook iemand die daar geïnteresseerd in was. En zij zei, jij kan een boek schrijven. En ik was nee. maar toen begon ik erover na te denken. En dan met de illustrator en zo. En dus, ja, het is zo'n beetje ook allemaal zo... Gelijk alsof... Echt geluk, alsof dat alles juist op hetzelfde moment gebeurde.
Ja, alle stukjes vallen een beetje samen. Ja. En dan, ik ga een boek maken.
Ja, het was echt gelijk een hele puzzel. En bij geluk, zonder te veel te puzzelen, is het zo samengevallen.
Ja.
Ja.
Ja, nu dat uw eerste boek zo goed als af is, smaakt dat naar meer? Heb je al de hoesting om te zeggen van, ik ga nog boeken beginnen schrijven of zo? Of zijn er al ideeën aan het broeden op dit moment?
Ja, er zijn ideeën aan het broeden. Dus ja, nu het boek is gedaan, het is geschreven. En ik had zoiets van, oh nee. ik ben van plan om een boek met kort verhalen, dus langere verhalen, die geïnspireerd zijn door Vlaamse folklore te schrijven. En dan zijn er nog twee ultra-geheime projecten. waar ik dus helaas niks over kan vertellen. Maar...
Oké, okay, maar er is dus zeker nog veel in aantocht voor mensen die interesse hebben in uw werk.
Ja, zeker.
Oké, okay, super. We gaan misschien ook al eens kijken naar de vragen die de mensen in de Grasspraak community gesteld hebben. Want ik had daar ook al gezegd dat ik een interview ging doen met u en mensen de kans geven van als er mensen zijn die vragen hebben of zo. En eigenlijk direct waren er al redelijk wat mensen die enthousiast waren van oh, ik ken die, ik volg die op Twitter of zo. Of ik ben aan het uitkijken naar dat boek.
Dat is super lief. Dat is echt super lief.
Ja, het eerste heeft eigenlijk al te maken met de betoverde haas. Iemand die een link deelt van volksverhalen.be naar het verhaal van de betoverde haas. Dat is Lieslot en die zegt, blijkbaar zou er in mijn dorp een speciale haas rondhuppelen. Ik zal er eens naar moeten opzoeken. Naar mijn idee, een goede reden om moord te verdoezelen of goed te praten. Oeh.
Ja, dat is donker.
Dat is heel donker, ja. Alles oké, Lieslot. Wat heb ik hier nog staan? Sarah die zegt... graag over het verhaal van het kasteel van Horst, de spookkaros / de Pinokridder. Er is een strip van de Rode Ridder daarover verschenen, dat is vlak bij ons in de buurt en het zou heel fijn zijn om dit verhaal te horen. Is dat een verhaal dat jou bekend voorkomt?
Nee.
Nee, mij persoonlijk ook niet, maar ja, het lijkt me wel een goede tip om eens op te zoeken. Dus,
ja, inderdaad, zeker.
Sorry Sarah, we kunnen er op dit moment niet veel over zeggen, maar ik zal het zeker opslaan dat dat later nog aan bod kan komen. Nathalie, die volgens mij een boekhandel heeft, die zegt, ik heb geen vraag, maar ik vind wel dat we dit boek echt moeten hebben bij ons in de boekhandel.
Amai, super. Dat is ook zo lief.
Ik heb haar link gestuurd naar uw website, dus misschien dat we daar nog verder contact mee zal hebben. Josse, die vraagt, zijn er legendes of mythische wezens in Vlaanderen die echt goed of stevig genoeg zijn voor een film, behalve de Bokkenrijder, want daar is al een film van.
Oké, ik zal die film moeten checken. Ik ben redelijk berucht. Voor het niet kijken naar films, iets wat ik wil veranderen. Oh, ik vind dat met kludden, dat is gewoon een super gedaanteverwisselaar. Dat er daar wel iets mee zou kunnen gedaan worden voor je film. Ja, onze verhaaltjes zijn inderdaad allemaal redelijk kort. Maar ja, er kan een heleboel bij geïnspireerd worden. En het is ook altijd leuk... om zo'n volksverhaal te nemen, dan vanuit mijn schrijvers point of view, en daar wat Vlaamse folklore bij toe te voegen. Dus bijvoorbeeld, in Oostende is er zoveel fantastisch bijgeloof, en dat er allemaal dan in verwerken, zo van die dingen.
Ja, mij zou bijvoorbeeld ook interessant lijken, moest er een film of een serie rond zo Vlaamse heksenvervolgingen kunnen verschijnen. Misschien bestaat er alleen, ik weet het niet, maar dat lijkt me zeker wel interessant. En een idee dat mij ook meteen te binnen schiet is, ik weet niet of je de Amerikaanse serie Supernatural kent.
Kennen, niet gezien. Nee.
Oké, ja, fans zijn het misschien al beu dat ik daarover spreek, want dat is regelmatig aan bod gekomen de laatste tijd. Maar dat is ook zo'n serie van, ja, waarin dan mensen eigenlijk op jacht gaan naar allerlei mythische wezens. Dat is vooral in Amerika gecentreerd, zo de lokale folklore, zo de Wendigo en zo, waar dat ze dan tegen moeten strijden. Maar dat is heel vaak zo'n monster of the week. De ene week is dat een spook, de andere week is dat een cryptid, de andere week zijn dat aliens. Dat varieert enorm. Maar ook hier in Vlaanderen heb je zodanig veel van die verschillende kleine streeklegendes, dat dat eigenlijk op zich wel haalbaar zou kunnen zijn van een serie te maken waar dat elke aflevering over een soort ander wezen gaat en iemand die dan naar op zoek gaat of zo. Op zich lijkt mij wel haalbaar om zoiets te maken.
Ja, dat geeft mij nu zo het idee. Doe mij denken aan de heksen van Beeselaar. Als ze in de heksenstoet hebben, die hebben ook zo die heksen, zoals Cefa Bubbles. En die hebben allemaal zo coole namen. Hè? Zo Tanneke van Hulle, ja. En Dokke Deulebeke. Maar daar zijn echt coole namen. Maar daar zou je dus ook echt wel iets mee kunnen doen. Zo, ja, voilà. Je hebt zo een hele crew heksen die... Eentje ervan kan in een slang veranderen, dus dat is redelijk leuk.
Ja, zo'n hoop shapeshifters samen eigenlijk, onder leiding van Jeanne Panne uit Nieuwpoort.
Ja, inderdaad. Ja.
Maar er is iets mee te doen. En ook de Kluidendag daarnet vermelden. Ja, dat speelt zich allemaal vlak af in de streek waar Studio 100 zit. Dus Gert Verhulst, doe een keer iets met al dat budget dat je hebt. Stop met op een boot te kruipen en maak een keer een coole fictiereeks. We zitten erop op te wachten. Hoewel, er is wel zo'n serie uitgekomen, een paar jaar geleden. We heten dat Nachtwacht of zoiets zeker. Dat is meer op kinderen gericht, maar het schijnt dat dat ook wel heel diep into folklore en zo gaat. Maar ik ben zelf geen kijker, dus ik kan er niet echt veel over zeggen.
Ik ook niet.
Maar ik denk dat zowel het feit dat hij een succesvolle Kickstarter had kunnen doen rond het thema, als het feit dat wij er een podcast over hebben kunnen maken, dat ook wel spreekt over het feit dat er wel degelijk interesse is in die thematiek. En ook over hetgeen dat ze in Vlaanderen afgespeeld heeft daar rond.
Ja, en dat betekent echt wel die hele wereld voor mij, dat er interesse is in die volksverhalen, want het is zo belangrijk om die gewoon, voor mij toch persoonlijk, dat die niet vergeten worden.
Ja, absoluut.
Ja.
Ik weet natuurlijk niet of dat je dat zelf weet, maar met je Kickstarter heb je daar zicht op of dat dat vooral mensen uit Vlaanderen zijn die dat gebacked hebben, of is dat van over heel de wereld?
Ja, de landen waarin dat de Kickstarter het populairste was, was Amerika, gevolgd door Groot-Brittannië en Amai. Duitsland. En ik moet natuurlijk wel eerlijk zijn, ik heb hoofdzakelijk op sociale media een Engelstalig publiek.
Ja.
Dus ik weet niet of het heel erg veel Belgen wisten van de Kickstarter, dus...
Ja, uw boek is natuurlijk ook in het Engels, dus dat spreekt al meteen een ruimer publiek aan. Maar ja, het verbaast me wel dat is echt van heel veel vanuit Amerika zo, want ja, die weten amper dat wij bestaan, in Vlaanderen.
Ja, klopt. En soms krijg ik... Ik heb al eens gehad zo'n mailtje van iemand die zei wauw, en ik heb moeten googlen waar dat Vlaanderen ligt, maar dat is zo cool wat jij doet, want... Die personen die weten dan niet eens waar het ligt, maar dat is dan zo leuk dat ze daarin geïnteresseerd zijn. En ja, dat betekent echt wel veel zo.
Ja, we zijn natuurlijk een land dat de grootte is van sommige steden in Amerika, dus het is ook niet verbazingwekkend dat ze amper weten dat wij bestaan.
Ja, inderdaad. Ja,
in het beste geval denken ze soms dat wij een deel van Frankrijk of zo zijn. Dus ja, als ze België al amper kennen, kan ik me voorstellen dat de Flemish dat er ook niet zoveel als zijn.
Nee, ik denk ook niet dat dat mij veel zou zeggen, moest ik in zo'n groot land gelijk Amerika wonen.
Ja, voilà.
Ja.
Nu, wanneer dat die boek binnenkort verschijnt, in juni dus, wat hoopt je dat mensen daaruit meepikken? Is er een bepaalde boodschap dat je hoopt dat mensen daaruit meenemen? Of de interesse in folklore dat je een beetje wil aanwekken bij hen?
Is vooral de interesse in folklore. Beetje aanwakkeren. De tool van het boek was eigenlijk om de volksverhalen zo te vertellen op dezelfde manier waarin dat ze vroeger verteld werden. Maar er is natuurlijk een en ander toegevoegd, vooral bij de kortere verhalen. Maar de boodschap is eigenlijk hetzelfde uit die bronnen. Dus wat je ook gaat zien, is bij sommige verhalen dat er een boodschap... Dat de boodschap is dat je naar de mis moet gaan. En een goed katholiek leven moet leiden. Maar dat misschien zo een beetje oudbollig klinkt, ik weet niet. Maar...
Ja. Is dat iets dat je zelf bent beginnen doen sinds dat je die verhaal schreef? Zo elke zondag naar de mis en een braaf katholiek leven?
Nee. Nee.
Ja, ik weet zelfs niet of dat wij nog toegelaten zijn in kerk sinds dat we deze podcast maken. Dus...
Ik ga wel eens recht zo gewoon in de kerk gaan wandelen, zo rust. Maar dan ben ik ondertussen wel aan duivel en aan heksen aan het denken, dus...
Ja, maar het heeft wel iets, hè. Nu, op zich, ik ben ook geen katholiek mens en zo, maar die mythologie dat erachter zit, er zitten er wel heel coole verhalen in. Ik kan ook niet zeggen dat ik de Bijbel gelezen heb of zo, maar ik weet dat er daar ook wel heel veel zaten, ja, rond monsters en mythische figuren als we aan te doen zijn, dat je vandaag de dag niet zo snel meer gaat horen. Maar ja, eigenlijk was dat een high fantasy boek à la lettre.
Ja, inderdaad. Dat is perfect uitgelegd.
Ja, en ook dat is iets, sorry dat ik er weer over begin, maar dat ook wel terugkomt in Supernatural. Ik kan het soms een beetje beschrijven als een Bible fanfiction. Maar met zo'n meer een duister heavy metal kantje. Ja, dieren zijn nu al aan bod gekomen, maar zijn er andere zaken dat je zegt, die ja, thema's of motieven dat je zo heel vaak bent tegengekomen doorheen de volksverhalen, dat je zegt van tja, dat komt heel veel terug, zo'n dingen?
Dus vooral ons katholiek, wel ja, wij zijn nu niet gelovig, maar ons katholiek geloof van vroeger komt heel erg vaak terug. Mm-hmm. Vooral ja, die gedaanteverwisselaars, dat zijn de twee dingen die het meeste terugkomen.
Mm-hmm.
God, er zijn er nog, maar ik kan gelijk niet meer nadenken.
Ja, is wat ik al vaak gemerkt heb, is dat er vaak in onze streken toch zo gedacht is geweest dat zo de mensen die een beetje anders waren of zo, dat die een of andere speciale eigenschap hadden, of dat die een of andere magie bezitten, of dat die het kwade in hen hadden of zo. Zo de mensen die vandaag een beetje meer zouden bestempeld worden als zo de dorpshek of de marginalen of zo, dat vroeger al heel snel de heksen, de gedaanteverwisselaars, dat die rap die een stempel gingen krijgen vroeger.
Klopt. En het is ook ongelooflijk, want een van de, wat ik vind, van de grote Vlaamse folkloristen die zo alles heel erg veel heeft neergeschreven, is Alfons de Kok. En in een van zijn boeken begint hij met dat het de lezer onmiddellijk zal opvallen dat er zoveel heksensaga's in dit boek genoteerd staan. En hij zegt dan van, dat is ongelooflijk wat dat zegt over hoe echt dat die heksen voor sommige mensen waren in die periode. En dan is er nog een andere bron waarin dat er staat dat zelf in 1940 er nog altijd mensen waren op het platteland die in heksen geloven. Dus we hebben echt heel erg veel heksenverhalen.
Ja, met deze podcast te maken zijn we er natuurlijk ook veel meer beginnen rond opzoeken. We hebben ook al enkele boeken gelezen en zo. En ja, wat dan mij ook wel opvalt in die heksenverhalen, enerzijds hebben we natuurlijk wel de mensen die een beetje afwijken van de norm. De mensen die niet zo de brave katholiek zijn, die gewoon een hele dag gaan werken en zichzelf eens Lazarus gaan drinken en de volgende dag weer gaan functioneren. Die mensen hadden meestal een vrij normaal leven, maar vanaf dat daar een beetje van afweek of zo, vanaf dat uw interesses een beetje anders waren, hing daar op die een stempel van heks krijgen. Maar ook dat vak gewoon rond ja, zaten als burenruzies en zo draaide. Of gewoon een vrouw die te mondig was of zo, die kon ook al heel snel die stempel van heks krijgen.
Klopt, vanaf dat je een beetje anders was, inderdaad.
Ik merk dat mannen zich op dat vlak toch iets meer konden permitteren in die tijd. Dat wel heel vaak de vrouwen waren die in het vizier stonden.
Ja, tijdens heksenvervolgingen zeker. Er waren ook weerwolfvervolgingen voor een tijdje in Vlaanderen, denk ik, overgewaaid vanuit Duitsland.
Ja.
Dan vind ik het altijd zo belangrijk om zo het verschil te hebben tussen die heksen uit de folklore en de volksverhalen en de slachtoffers van die vervolgingstijden.
Ja, want dat is dat wel natuurlijk. Hè. Ja, ze krijgen dan misschien een paar honderd jaar later wel een keer een plakkaatje dat opgehangen wordt in Nieuwpoort of zo, maar eigenlijk zijn dat wel mensen die verschrikkelijke tafereelen hebben meegemaakt.
Mm-hmm.
Eigenlijk gewoon voor de misdaad van zichzelf te zijn. Ja, dat blijft toch altijd iets dat we proberen mee te geven en als we die verhalen vertellen. Oké, het verhaal zelf is heel boeiend, heel interessant, maar eigenlijk is het wel iets gewoon heel verschrikkelijk dat wij nu aan het documenteren zijn voor de mensen.
Ja, klopt zeker.
Nu, aan de andere kant, ik ben ook nog nooit een weerwolf tegengekomen, dus het is teken dat die weerwolfvervolgingen toch wel hun succes hebben gehad.
Wel, sommige weerwolven konden vliegen hier in Vlaanderen.
Ah, mooi.
Dus, ja.
Oké, dat verhaal heb ik nog niet gehoord.
Ze zijn misschien wel weggevlogen. Er is in veel van die volksverhalen staat er dat dus je hebt de weerwolf en de manier om van die weerwolf af te geraken is om zijn vacht te gaan stelen, die hij meestal ergens in een boom verstopt, en om die vacht in brand te steken. En dan verschijnt de weerwolf en eerst gaat hij heel erg kwaad zijn, maar dan als die vacht verbrand is, dan is hij meestal content. En want hij is nu verlost, dus hij hoeft geen weerwolf meer te zijn. En het wordt gezegd dat het idee dat weerwolven kunnen vliegen misschien van dat verhaal komt, omdat die daar een ogenblik staan vanaf dat de vacht op het vuur wordt gegooid.
Ah, oké. Ja. Nu, ik denk dat het ook al een speciaal soort persoon moet zijn om 's nachts in bomen te gaan zoeken en als je iets harig vindt, dat er ook uit te halen. Persoonlijk zou ik weglopen, denk ik.
Ja, ik ook.
Maar ik weet ook niet of ik heel goed zou zijn in weerwolven vertellen. Ik spreek graag over de thema's, maar in realiteit face-to-face staan zou mij niet goed uitkomen, denk ik.
Ja, mij ook niet, nee.
Nu, in uw verhalen neem je dus de basis van een volksverhaal dat al waarschijnlijk honderden jaren verteld wordt, maar voeg je daar ook zelf aan toe. Welke balans houden daarin om... probeer te zorgen dat het toch nog zo authentiek mogelijk is. Of zeg je vanaf een bepaald punt, als een verhaal gewoon niet werkt van mij, ga ik gewoon aanpassen tot dat wel is wat ik ervan wil.
In de fictie, dus voor het boek, is het gewoon, het plot is exact hetzelfde. Maar wat wordt er dan bij verzonnen, is namen, iets van een persoonlijkheid, details. Zo die dingen hoog om het... interessant en engaging te maken. Dus het zijn vooral die dingen. Aan het plot zelf heb ik nergens, geen enkel verhaal, echt iets veranderd. Natuurlijk zijn er ook, wat je ook hebt, is veel varianten. Dus ja, je hebt redelijk wat keuze om te kiezen welke versie te brengen. En dat is niet altijd even gemakkelijk, zodat je weet welke variant het best is.
In de zaken dat ik online gelezen heb, viel het mij ook wel op dat vaak in de verhalen dat je vertelt, dat je soms vanuit het perspectief van het monster of zo zal proberen te vertellen. Terwijl als je de volksverhalen op zich leest, krijgen die meestal niet echt veel persoonlijkheid of zo. Dat is gewoon zo, dat is de zotte figuur van het dorp, of dat is iemand die iets misdaan heeft of zo, maar daar stopt het ook. Terwijl bij jou heb ik de indruk dat je ze een beetje meer probeert uit te vlezen, te zorgen dat ze iets menselijker zijn. Om dan dat verhaal ook een beetje meer kracht bij te zetten, kan ik het zo zeggen?
Ja, inderdaad. En dat is zeker het geval bij opnieuw die heksen. Want die bronnen die spreken niet echt met heel erg veel lof over heksen. Dus om een keer eens naar hun perspectief te kijken en waarom dat ze dat dan gedaan hebben of dat ze nu echt zo slecht waren of niet. Dat is voor mij in sommige gevallen discussieerbaar.
Mm-hmm.
En dan ook gelijk in andere verhalen, zoals Lange Wapper, heb ik ook uit het, dus van Antwerpen.
Mm-hmm.
Die heb ik ook uit zijn point of view verteld, omdat dat het interessantste leek. Dus gewoon om inderdaad wat meer empathie te hebben voor sommige van die karakters.
Ja. Ja, want dat ontbreekt ook dikwijls nog in de verhalen op de manier dat ze online zo herverteld werden of worden. Veel empathie is er meestal niet naar die personages toe. Hè.
Nee.
Ik heb ook al vaak zitten opzoeken van wat is er in mijn eigen streek van coole verhalen. Ik ben eigenlijk afkomstig van Beernem hier in de buurt. Ik weet niet of dat u bekend voorkomt, Beernem.
Mm-hmm.
Ja. Wellicht wel. maar in een deelgemeente waar ik woonde, Oedlem, was er zo ook een verhaal van Liete de Kraaien. Dat was zo de lokale heks van enkele, een honderdtal jaar geleden eigenlijk. En ik had daar nog een artikel over gevonden uit een heel oude gazet, dat iemand ooit erin gescand had. Eigenlijk was dat gewoon een verhaal van een weduwe die alleen woonde in dat dorp, die altijd in zwart gekleed was en de kinderen waren daar bang van. En op een dag zijn die gewoon stenen beginnen gooien naar haar, is die gevallen en heeft iedereen haar voor dood achtergelaten. En dat was het verhaal van de laatste toveresse, zoals dat in dat verhaal verteld werd, van Oedlem. Maar eigenlijk in heel het verhaal en alles dat ik kon vinden rond haar, was er niets, maar dan ook niets, dat mij kon bevestigen van oké, daarom wordt ze een heks genoemd, behalve dat ze zwarte kleren droeg.
Ja.
Blijkbaar kon zoiets ook al genoeg zijn om toch voor die reputatie te zorgen.
Klopt, ja. De kleinste dingen konden er, zeker ook in die volksverhalen, waarom dat mensen soms een heks worden genoemd, is zo. In een van die verhalen geloof ik zelf, maar die staat niet in het boek, die heb ik niet gekozen, stond er zelf aan de vrouw die zich gewoon raar gedroeg,
mm-hmm.
Zonder uitleggen wat dat precies raar was, dat die een heks was en dat die de baby van haar buurvrouw had vermoord. Dus gewoon... je ziet er raar uit. Zij wel echt een heks.
Voilà, ja. We hebben dat in Salem ook wel een beetje gemerkt. Hè? Als, als iemands vrouw overleden was en die hertrouwde, werd er dan ook al snel de betichting gemaakt van ah ja, die nieuwe vrouw heeft die oude vrouw vermoord om te kunnen trouwen. Soms moet je gewoon een keer op het juiste moment pech hebben gehad in je leven en boel hebben met de verkeerde persoon en voilà, dat is genoeg om een heks te worden en een stempel te krijgen voor de rest van die dagen.
Ja.
Of de rest van je tijd in de gevangenis door te brengen, zoals dat helaas vaak het geval was.
Inderdaad, of dat heb ik ook proberen veranderen, want ze beginnen dan die verhalen van, zat een haakneus en ik weet wel, zo dat een typische heks er moet uitzien. Dat heb ik ook veranderd in het boek. Ze zijn gewoon meer echt, dus geen stereotype heksen.
Zo niet lijkt dat in Monty Python en de Holy Grail zo ziet van she has got a wart en voilà.
Ja, inderdaad.
tijdens uw opzoekingswerk, ik vermoed dat dat ook wel een beetje thuis zit in buitenlandse legendes en zo. Zie je bepaalde parallellen met hoe dat er in het buitenland dat toe ging en zo de volksverhalen en hoe dat hier in België eraan toe gaat? Of zie je daar grote verschillen in of zo?
Er zijn vaak heel erg veel parallellen. Meestal zijn de persoonlijkheden en de personages zijn wat anders. Maar voor de rest zie je heel erg veel gemeenschappelijk. Dingen die ze allemaal wel gemeen hebben. Ja, denken aan bijvoorbeeld heksen uit Engeland. Die worden nog ongeveer op dezelfde manier weergegeven. Maar er zijn dan ook natuurlijk verschillen. Zoals die heksen uit Engeland, die hebben familiars. Dus die hebben meestal een kat of een ander dier die hun compaan is. En in Vlaanderen is dat redelijk zeldzaam, heb ik gemerkt, door de research. Meestal hebben we hier gewoon gedaanteverwisselaars. En dan denken we bijvoorbeeld aan Ierse folklore zo, en ook Wallonië. Zo feeën, boosaardige feeën, dat hebben wij helaas niet. Dat was een beetje een major disappointment voor mij. Toen ik dat ontdekte, dat die hebben we niet.
Ja, die zijn helaas niet komen overgewaaid uit Ierland.
Nee, helaas.
Maar dat vind ik ook altijd wel iets heel cools aan zo die eerste legendes, dat je zo heel die fey world daar hebt, waar dat er zoveel rond te doen is en dat er zoveel verschillende mythische wezens, dat eigenlijk zo'n beetje een aparte wereld is die in verbinding staat met die van ons. Hè. Wat dat we hier toch ook wel een beetje missen, volgens mij. Maar denk dat je er ook misschien een beetje die Vlaamse schuchterheid zo in kan herkennen. Zo, we gaan ook doen wat dat een ander doet, maar we gaan het ook niet zotter maken of zo. We gaan gewoon bij het simpele Vlaamse blijven en that's it.
Ja, inderdaad. En doe mij nu denken aan Alvermannekes.
Ja.
Die komen ook in het boek voor. En dan ben ik nu ook aan het denken aan zo die Redcaps in Schotland. Ja. En die zien er heel erg gelijkaardig uit. En oké, Alvermannekes, ze blazen het licht in hun ogen uit. Dus zou ze ook liever niet tegenkomen. Maar die Redcaps in Schotland, die zijn eigenlijk 20 keer erger. Die
Alvermannekes zijn bij ons ook wel al een keer aan bod gekomen in het verhaal van het kasteel van Hoensbroek. Ik weet niet of dat u bekend voorkomt.
Oh, niet onmiddellijk, nee.
Nee, maar dat is zo, juist over de grens met Nederland eigenlijk zo. Een kasteel waar dat er ook verhalen rond bokkenrijders en zo in te doen zijn. Satan himself zou daar ook ooit wat tijd doorgebracht hebben in de vorm van een aap en zo. Maar die Alvermannekes, of ik denk dat Avermoermannekes ook genoemd wordt daar. Mm-hmm. Werden daar eigenlijk ook meer als behulpzaam gezien. Zo als je een vuil navas ging laten staan en een offertje brengen aan die kaboutertjes, dan gingen ze s'nachts uw navas komen doen of gingen ze dingen komen herstellen in uw huis en zo.
Ja.
Maar er zijn dan ook verhalen waar bijvoorbeeld een boerenknecht op zolder blijft zitten in de hoop van die Alvermannekes te spotten wanneer dat ze daartoe komen. En dan wordt inderdaad het licht uit zijn ogen uitgeblazen. Dus ze zijn behulpzaam, maar er zit ook een evil kantje aan.
Ja, inderdaad. Ja, terwijl dat die in Schotland dan die Redcaps, die vermoorden gewoon iedereen die ze tegenkomen. En dan nemen ze die onder pet af en dompelen ze die onder in het bloed, vandaar dat onder petten rood zijn.
Ja.
Dus die zijn een tikkeltje nerger.
Ja, en waren dat ook niet ergens ook gedaanteverwisselaars of zo, die zich in dieren konden omvormen? Of vergis ik mij daarin? Want deze informatie haal ik uit de videogame, kan je eerlijk zijn.
Ik geloof van niet, nee.
Oké. Nee, ik baseer mij op Baldur's Gate, dat vorig jaar is uitgekomen. Daarin komen er ook redcaps voor, maar die staan dan onder leiding van een heks en die verandert hen allemaal in schapen of zo. En het is pas als je die heks verslaat, dat plots al die schapen evil kabouters worden zijn.
Oké, dat klinkt wel cool.
Ja, ja.
Ja.
Ja, maar ja, dat is dan Dungeons and Dragons. Ik weet niet of je dat ooit gespeeld of gedaan hebt, maar ja, daar zit er ook gewoon heel veel mythologie van over heel de wereld in.
Ja.
Dus als je dat al speelt op zich, komt ook al heel wat dingen te weten over, ja, over mythologie uit Europa, uit Amerika, uit Azië, ja, van alle kanten. Ik denk dat dat ook wel zaken zijn die heel veel van die interesses bij mij gepikt hebben destijds.
Ja, klinkt inderdaad wel leuk om te spelen.
Is dat altijd al een grote interesse geweest voor u, dat soort verhalen of zo, spookverhalen op zich, het paranormale? Zijn er zo dingen uit uw jeugd dat u herinnert van, ik was er echt wel mee bezig of zo? Ja, er was een tv-programma of een boekje of zo dat ik heel graag las of bekeek.
Ik herinner me vooral dat ik een heel erg groot boek had over wereldmythologie. En ik was heel erg gefascineerd door dat boek. En ook gewoon altijd heel erg gefascineerd geweest door geschiedenis en literatuur. En in die dingen kom je dat af en toe wel eens tegen. Maar wat er echt die interesse zo heeft aangewakkerd, is Schotland en de folklore die er daar te vinden was.
Mm-hmm.
Dus ja, het is gewoon een volledige passie. En hoe vaker ik ermee bezig kan zijn, hoe liever.
Well, je zit letterlijk uw beroep van het maken op dit moment, denk ik. Dus goed bezig.
Dank je.
Zijn er zo verhalen vanuit Schotland of ergens in die streken dat je zegt van dat vind ik echt, ja, de max van een verhaal, of daar zou ik ooit misschien iets mee willen doen of zo?
Ik zou er eigenlijk moeten over nadenken, mm-hmm. Want er zijn er zodanig veel. Ik heb al eens iets gedaan met de Selkies. Dat zou eigenlijk wel nog meer willen doen met diezelfde wezens, want opnieuw, die gedaanteverwisselaars, die inspireren mij ook enorm. Mm-hmm. En een zeehond zijn, dat is de max.
Zou je toen mochten zo een keer een weekje als een zeehond mogen?
Oh ja.
Ja, perfect.
Ja, daar wil ik wel.
En als je moet kiezen tussen een zeehond of een kat?
Oh, dat is moeilijk. Een kat-zeehond, ik kan er zo hybrid van maken.
Een zeekat dan?
Ja.
Ja. Oké, goede keuze. Je kunt lui zijn op het strand, kan rondzwemmen, kunt doen wat dat wil eigenlijk.
Maar ja, moest effectief moeten kiezen, zou het wel echt een kat zijn, want dan kun je gewoon lui in de zetel liggen.
Ja, voilà.
Ja.
En zo, heb daarnet al gezegd van, ik had nog een verhaal, maar dat heb ik niet in mijn boek gestoken. Heb je zo echt keuzes moeten maken van, oké, dit wil ik er ook nog heel graag bij, maar het gaat gewoon te groot worden als ik dat nog doe?
Ja, want in het begin dacht ik van, oké, 36, dat gaat te doen zijn en dat was inderdaad te doen, maar uiteindelijk had ik een lijst, dus ik had een lijst samengesteld, ook voor de illustrator. Zij had alle de nodige wat er allemaal in het boek zou verschijnen voor de illustraties te doen. En ik had zoiets van 50 verhalen en ik vond het heel erg moeilijk om naar die 38 te gaan en om te kiezen van wat er nu uitlaat en wat niet. En dan ook vanwege de thema's, want zoals ik al gezegd had, het boek is onderverdeeld in 6 thema's, maar ook, dus je hebt één van de thema's is heksen, maar de heksen die komen overal in voor, omdat in bijna ieder ander thema, omdat zoals Alphonse de Kok al gezegd heeft, we hebben er zoveel, dus we zien die ook vaak. Heksen die feesten met geesten, zo van die dingen.
Ja.
En dan in de duivels natuurlijk ook, daar heb je ook heel erg veel heksen. Dus ja, het overlapt allemaal een beetje.
Oké, maar tof. Nu, ik heb nog een vraag. Dat is nu ook een beetje een vraag die vanuit mij komt, maar misschien zijn er nog mensen die het interesseren. Ik ben bijvoorbeeld ook iemand die zelf graag schrijft, die ook al lang droomt van vroeg of laat een keer een boek uit te brengen of zo. Maar ik ondervind altijd bij mezelf van, ik begin daar dan aan, ik schrijf een hoofdstuk of twee, ik zit echt met een idee dat ik leuk vind of zo. Maar toch komt er plots een keer een dag dat ik daar geen tijd voor heb. Wordt dat een paar dagen dat ik daar geen tijd voor heb en dan blijft dat project er liggen. En jaren later staat dat er nog en heb ik daar nooit meer aan gewerkt. Heb je tips voor beginnende auteurs van, dat heeft voor mij gewerkt om dat te blijven volhouden?
Je moet jezelf dwingen. Dus ja, ik snap volledig wat je bedoelt. Ik heb dat ook. Dus je begint aan iets en ja, heb er dan inderdaad geen dag geen tijd voor. Wat ik zou zeggen, ook al is maar 5 minuten, ook al is maar 2 minuten, of gewoon het een keer herlezen, zo de laatste paar zinnen doen, zodat je het niet volledig verliest of kwijtraakt. En ook die oude dingen, als je zo nog dingen hebt liggen van vroeger, het is altijd heel erg interessant om daar naartoe terug te keren. En terwijl, ik heb altijd zoiets van, dat is wat ik vroeger zou geschreven hebben, en dat is niet meer mij nu.
Mm-hmm.
Maar je kunt er altijd nog heel wat uithalen en misschien nieuwe dingen mee doen.
Ja, al is maar je eigen groei zien als schrijver op dat moment of zo.
Mm-hmm.
Of weten van, oké, dat idee werkte toen niet, maar misschien heb ik nu een idee om dat op een andere manier vorm te geven of zo.
Ja, klopt. Ja, oude notities zijn altijd heel erg bruikbaar.
Voilà, ja. Ik heb ook nog notities staan van 15 jaar terug of zo, die ik weiger weg te smijten. Ook al, als ik dat nu lees, dan kijk ik ernaar en zeg ik van, oké, dat is kak, ik kan daar niets mee doen. Maar er zit misschien wel iets in. Er zit inderdaad misschien wel iets in. Ja,
ja.
Want ja, ik denk dat heel veel tweede als ik, als je creatieve dingen probeert te doen of zo, je zei ook heel kritisch op jezelf op dat punt. Hè? En het is soms ook moeilijk om te zien van hetgeen dat ik nu gemaakt heb, is dat echt goed? Of ben ik gewoon trots omdat ik het heb kunnen afwerken?
Ja, inderdaad. En dan is het inderdaad wel een goed idee om zo een vriend of vriendin te hebben die eens kan kijken, of iemand anders die ook goed schrijft.
Mm-hmm.
Dus ja, een van mijn vriendinnen die schrijft poëzie. En dan spreken wij samen over, in het weekend meestal, zo aan de telefoon van, hoe gaat het met jouw werk en hoe gaat het met mijne? En dat helpt wel om zo erover te spreken en gewoon elkaar aan te moedigen. Van,
Ja, voilà. En ook eerlijk te durven zijn tegen elkaar. Dan vind ik ook wel zelf, als creatieve vrienden van mij met iets afkomen of zo, en ja, ik vind het om een of andere reden niet zo goed, vind ik dan een serieuze drempel om dat eerlijk te zeggen tegen hen. Want die vragen wel mijn mening, maar het zijn ook mijn vrienden. Dus ik wil die aanmoedigen en zo. Maar het is moeilijk om soms een manier te vinden om dat aan te geven zonder dat je die persoon er ook mee kwetst of zo.
Ja, dat is inderdaad super moeilijk. En dan is het meestal goed om zo tactisch te zijn en er iets specifieks uit te halen dat wel goed is. En misschien zo te zeggen van, en als ze dan nu eens anders doet of van een ander point of view bekijkt.
Ja.
Maar ja, dat is inderdaad moeilijk, maar ja.
Ja, maar het is sowieso goed van u te omringen met mensen die ook met soortgelijke projecten bezig zijn.
Ja, inderdaad.
Ja, om nog eventjes terug te komen op wat ik daarnet zei, om zo'n project vol te houden. Ik had destijds ook eens een interview gelezen met Sir Terry Pratchett van de Discworld-serie. Mm-hmm. Komt u ook bekend voor?
Ja, die ken ik.
Ja. En hem werd ook eens dezelfde vraag gesteld van, wat is jouw manier om dat vol te houden? Want die mens bracht enorm veel boeken uit en hoe deed hij dat? En zijn antwoord was eigenlijk ook heel simpel. Hij zei, ik verplichtte mezelf om elke dag 150 woorden te schrijven. Ja. Ik ging niet proberen om veel meer te doen dan dat, maar gewoon 150 woorden waar ik content van was. En als ik dat kon doen, dan zat mijn dag er eigenlijk op. Was ik voort aan het werken aan mijn boek. En ja, soms heb je de inspiratie, kan je blijven doordoen. Soms blijven bij die 150 woorden, dat is ook oké. Maar gewoon elke dag iets proberen te schrijven en elke dag een klein beetje proberen verder te werken eraan.
Ja, en dat is ook wel belangrijk, vind ik, vooral die 150 woorden, omdat dat zijn er niet veel, maar het is belangrijk dat je een doel hebt dat heel erg makkelijk haalbaar is.
Ja.
Want als je dan een goede dag hebt, dan voordat je het weet, zijn die 150 woorden er plotseling 1000. En als je een slechte dag hebt en zijn er maar 150, dat is oké.
Okay. Ja, voilà.
Ja, inderdaad.
Ja, en ook... Ja, jezelf niet te veel kwalijk nemen als het even niet lukt, als je writersblok hebt of zo.
Ja.
Want ja, daar met een blanco pagina voor je staan en weten van, ik heb een idee, maar ik weet niet, hoe moet ik hier aan beginnen, hoe moet ik dat vormgeven? Dat kan soms heel uitdagend zijn, maar soms gewoon toch gewoon beginnen en te zien van, oké, werkt het niet?
Daarvoor vind ik het heel erg gemakkelijk om in plaats van een Word-document of op je computer... om gewoon even wat papier te pakken en gewoon wat te schrijven.
Mm-hmm.
En dat kan van alles en nog wat zijn. Gewoon wat brainstormen of gewoon zo wat, een of andere oefening doen. En daaruit kunnen er ook wel ideeën zijn. Maar dan vooral op papier, omdat je gaat dat niet gaan wissen. Op Word-documenten hebben we vaak zo het idee van, ah nee, dat moet anders, dus ik ga terug zijn, ik ga dat verbeteren. Maar als je op papier schrijft, heb je die neiging niet.
Voilà, inderdaad. Ik ben iemand met een kattengeschrift al heel mijn leven. En ik schrijf ook niet graag met de hand. Maar om daarop verder te gaan, wat ik dan bijvoorbeeld doe, als ik een stuk tekst heb dat ik echt niet van tevreden ben of zo, ik ga dat gewoon fluoriseren of arseren of eender wat, gewoon op een andere manier in mijn tekst zetten, zodat dat ook visueel duidelijk is voor mij, van dat is een stuk tekst dat ik heb opgegeven, maar ik laat dat ook wel nog staan. Je weet nooit wat dat je eruit later toch nog gaat hergebruiken of zo. En ik kan nooit iets wissen uit zaken die ik schrijf.
Ja, ja, inderdaad. Ja.
Ik ga een beetje editen. Ja, opnieuw heel kritisch zijn op mezelf, mm-hmm. maar ik ga het bewaren, sowieso.
Ja, ik zou ook. Ook al zijn het zo echt heel erg slechte first drafts, best om ze goed te bewaren.
Voilà. hoe is er nog iets dat er nog wil meegeven over uw boek? Iets dat mensen zeker nog moeten weten voor dat boek verschijnt?
Dit is een heel erg fijn gesprek geweest. en ik denk dat we redelijk wat gecoverd hebben over het boek zelf. Het is een heel erg fantastische reis geweest om eraan te werken. En dan ook met de illustraties en samen met andere mensen. Dus ik hoop dat het boek aan zijn verwachtingen voldoet, eenmaal het uit is.
Wel, hetgeen dat ik er nu al van heb kunnen horen en hetgeen dat ik al gelezen heb op uw website, heeft voor mij toch wel al de indruk dat het zeker wel interessant zal zijn om boeken in zijn handen te nemen.
Dank je.
Ik kijk er zeker zelf enorm naar uit. Niki is er niet, maar zij was ook heel enthousiast voor het feit dat we een interview konden doen met u. Dus ik denk dat je er al zeker 2 fans bij hebt.
Dank je wel.
En ik hoop binnen de community dat er ook wel mensen zijn die nu heel enthousiast aan het wachten zijn tot in juni, totdat uw boek verkrijgbaar zal zijn. We zullen het ook zeker nog eens in de Facebookgroep en op onze website zetten wanneer het boek verschijnt. Maar ga zeker ook eens naar de website van Signe, dat is signemaner.com. En voor de rest, ja, op graspraak.be kan je ook nog altijd heel veel vinden over zowel Vlaamse als buitenlandse paranormale verhalen. Intussen zitten we aan 111 afleveringen, dat wil ook zeggen dat er 111 casefiles online zullen staan. Maar er is ook nog veel meer te doen op die website. Er is namelijk ook nog een webshop. Er is een link naar onze Patreon voor wie elke aflevering hun naam in de podcast wil horen. Dat is ook te vinden op patreon.com/graspraak. En in oktober met Halloween sturen we ook elk jaar een cadeautje op naar onze Patreons. Dus je hebt nog tijd om je nu lid te maken. Graspraak is te beluisteren op Spotify, op iTunes, op alle mogelijke podcastplatformen. Ga daar zeker eens naartoe. En als je kan, abonneer je, geef een rating. Dat wordt allemaal geapprecieerd. Dat zorgt ook dat veel meer mensen onze podcast kunnen vinden. Raad ons aan naar je bomma voor mijn part. Alle reclame is goede reclame. En mensen die luisteren zonder te abonneren of zonder een rating te geven of eender wat te doen dat je kan, die kunt wel eens voor hebben dat ze s'nachts midden in de bossen zo iets harig vinden tussen de bomen. En dat is toch maar akelig, dus doe jezelf dat niet aan. Signe, ik wil je enorm bedanken voor dit interview. Ik vond het ook een heel fijn gesprek. Bedankt dat je erbij bent willen zijn. We kijken enorm uit naar jouw boek en wat dat er later nog van jou zal verschijnen. Zowel Nieke als ik zijn heel enthousiast. Bij onze luisteraars heb ik ook al gemerkt dat er veel enthousiaste mensen zijn. Dus ik denk dat je er nu nog een beetje extra publiek bij hebt. Dus enorm bedankt dat je dit hebt willen doen. Ik hoop dat het voor jou ook een beetje leuk was.
Ja, het was heel erg leuk om dit te doen. En dus dankjewel voor de uitnodiging. Super om hier te zijn en om over die Vlaamse volksverhalen te praten.
Super. Oké, dan ga ik hier bij de aflevering ook afsluiten. Volgende week is het, bij de 2 weken, ik moet er nog altijd aan wennen, is er aan mij om een verhaaltje te vertellen. Het gaat iets minder paranormaal zijn deze keer, maar wel een heel cool mysterie dat de meeste van jullie al een klein beetje zullen kennen. Dus stay tuned en luister binnen 2 weken terug naar Graspraak. En ook niet vergeten, vanaf 15 april kan je op ons stemmen op de Belgian Podcast Awards. De link volgt nog via onze sociale media. Goed, bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. Bye bye.